Welkom bij Radio Maria.
Beste luisteraars van Radio Maria, van harte welkom in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeyer, minderbroeder conventueel. We waren aangekomen aan het laatste hoofdstuk eigenlijk van het leven van de heilige pater Maximiliaan. Het moment waarop hij wordt opgesloten in het concentratiekamp van Auschwitz, waar hij de gruwelijkste martelingen, vernederingen zal ondergaan, op weg naar het moment waarop hij zijn ultiem liefdesoffer zou kunnen brengen. Wanneer hij zijn leven geeft voor een ander, en die ander is iemand die hij niet eens kent. Het is een beetje een donkere periode, zeg maar tegelijkertijd vreugdevol. Omdat voor een heilige, en zeker voor iemand zoals pater Maximiliaan, dit moment het mooiste moment wordt. Het moment waarop hij tot het ultieme toe, door het geven van zijn leven, kan tonen hoezeer hij God, en in het bijzonder ook onze lieve vrouw, lief heeft. Op de derde dag kwam kolonel Fritsch naar blok 17, waarin de nieuwelingen zaten. Hij liet de gevangenen verzamelen en beval dan: "Vooruit, priester gespuis, kom met mij mee." Sidderend van angst volgden ze hem en werden naar de barak gebracht, waar de keuken was van het blok en het commando voor de dwangarbeid voor de streek Babice was ondergebracht. Hier stonden de geestelijken uren te wachten en werden dan eindelijk, rammelend van de honger, aan de betreurenswaardige zorgen van de afdelingschef Kot overgeleverd. Deze Kot was een bloeddorstig individu, berucht om zijn geraffineerde vreedheid. De overdracht geschiedde met de volgende woorden: "Hier, neem deze nutteloze wezens en parasieten van de samenleving en leer hen hoe ze moeten werken." Smalend nam God zijn nieuwe slachtoffers over en zei: "Laat mij maar begaan, ik ken mijn vak." De eerstvolgende dagen werd pater Maximiliaan als trekpaard te werk gesteld, om met een handwagen stenen en gruis te vervoeren voor de bouw van een nieuwe muur rond het crematorium. Het was een afmattende arbeid, omdat de gevangenen, zowel met volle lading als met de lege wagen, altijd hard moesten lopen om de stokslagen en kolfstoten van de wachten te ontgaan, die op elk 10 meter langs de weg stonden opgesteld. Dit werk duurde slechts enkele dagen. Begin juni werden pater Maximiliaan en zijn makkers door de Beulkot naar Babice gezonden, ongeveer 4 kilometer van blok 17. Het werk bestond nu in het zagen en transporteren van boomstammen en takkenbossen. Ook hier bestond dezelfde werktucht. Imlaufschritt, onder bedreiging van kolfstoten en zweepslagen. Hier beleefde pater Maximiliaan een ware kruisweg die 2 weken duurde. Hem werden opzettelijk vrachten hout op de schouders geladen die 2-3 maal zo zwaar wogen als die van de anderen. Met deze vracht moest de afgetobde en zwakke man langs hobbelige wegen, vol met stenen en kuilen, zijn lijdensweg volgen. Telkens als hij wilde rusten, werd hij geslagen met geweerkolven of stokken, zodat zijn makkers, die hem wankelend en bloedend zagen neerzijgen onder zijn last, hem trachten te helpen. Pater Maximiaan sloeg echter glimlachend hun aanbod af. Nee, stel u niet bloot aan het gevaar zelf geslagen te worden om mijnentwil. De onbevlekte helpt mij. Ik zal het alleen wel doen. Een andere getuige, de heer Kosielniak, geeft ons hier een beeld van pater Maximiaans innerlijke zielensterkte in deze voor hem zo folterende dagen. Het toont ons hoe pater Kolbe zijn Gethsemane-stonden door innig godsvertrouwen had overwonnen en het bange, zwakke lichaam tot heldhaftige kracht had opgeheven. Het was sacramentsdag, 12 juni 1941. Het kamp genoot een paar uren rust, daar de SS-mannen verlof hadden om de stad in te gaan. Na het zogenaamde middagmaal verzocht een vriend mij om mee te gaan naar de barakken 18 en 19, waar hij enkele priesters en leken kende uit ons transport. Daar zouden we over wat anders kunnen praten, om het leed van het kamp te vergeten. Hier werd mij een gevangene voorgesteld die ik nog niet kende. Zijn blik was uiterst rustig, zijn houding bescheiden en vredig, zodat hij de aandacht trok van allen. Ik vernam wie hij was. Pater Kolbe, de stichter van Jipokalanov, de grote missionaris van Japan. Ik bekeek hem eerst met een tikje nieuwsgierigheid. We waren vuil, zaten vol slijk, gekleed in lompen en haast zonder enig menselijk uiterlijk. Om niet de aandacht te trekken van andere gevangenen, namen wij plaats op de stenen van het in aanbouw zijnde blok 17. Onze vriend Kolbe begon zacht te spreken over het feest van het Heilig Sacrament, over Gods erbarmende goedheid en hoe Hij ons door lijden beproeft om ons voor te bereiden tot een beter leven. Hij spoorde ons aan vol te houden in verdraagzaamheid, daar de beproeving toch eenmaal zou eindigen, terwijl het hemelsloon eeuwig duurt. Gods rechtvaardigheid kent haar uur, en daarom mogen wij nooit moedeloos worden, zei hij. Wij luisterden aandachtig en vergaten een ogenblik alle leed, de versmading en de foltering van ons ellendig bestaan. Kijk, zei Kolbe, wij zijn immers sterker dan onze beulen. Zij kunnen onze ziel niet doden, noch onze waardigheid van katholiek en pool vernietigen. Wij buigen niet, maar volharden. Nooit zal de angst een Poolse ziel kunnen knechten. En als wij moeten sterven, zullen wij de dood ingaan, rein en rustig en gelaten in volle overgave aan Gods heilige raadsbesluiten. Zo sprak pater Maximiaan ons toe, een ware zoon van Sint Franciscus, groot priester, later held en martelaar, die zijn leven vrijwillig offerde voor het leven van een lotgenoot. Geestelijk gesterkt gingen wij naar onze afdelingen terug. Diezelfde professor Kosielniak, die, zoals wij al schreven, schilder was, completeert zijn getuigenis als volgt. Op verzoek van pater Maximiaan tekende ik met potlood twee afbeeldingen. Eén van Christus en één van onze lieve vrouw, die de dienaar Gods steeds bij zich droeg, waardoor hij groot gevaar liep nog zwaardere kastijdingen te moeten ondergaan als het hoofd van het kamp hierachter kwam. Als de dienaar Gods de prentjes kwijt was geraakt, vroeg hij mij weer andere te maken en dat deed ik. Die conferenties van hem hielden ons niet alleen geestelijk op de been, maar toonden ons ook welk een groot geloof hij bezat. Wij zeiden onder elkaar dat hij werkelijk een heldhaftige belijder van Christus was. Ook de ongelovigen waren vol bewondering en lof voor de rust en de geestelijke evenwichtigheid van Pater Kolbe. De kampleiders vonden er blijkbaar genoegen in dat hun persoon en optreden aan de gevangenen angst en vrees inboezemden. Misschien was het juist daarom dat de onverstoorbare kalmte van Pater Maximiliaan de bloeddorstige kot immer meer ophitste eerder dan hem te bedaren en dat deze hem uitkoos tot speelbal van zijn verbitterde wreedheid. In verband hiermee hebben wij een getuigenis van de heer Gajovnicek, die, hoewel hij Pater Maximiliaan vaker ontmoette, hem niet kende, want in het kamp waren de mannen maar nummers. Eens was ik met andere gevangenen bezig mest uit een kuil te halen, om die over de velden te verspreiden. Een van mijn medegevangenen stond hoger. De mest beneden gooide ik tot zijn hoogte, hij nam ze weer op en gooide ze verder naar buiten. Plotseling kwam er een bewaker met een hond en vroeg aan de gevangene waarom hij zo weinig mest tegelijk op zijn vork nam. Even later begon hij hem te slaan en de hond tegen hem op te hitsen. De hond vloog op hem af en beet hem. De arme gevangene behield zijn wonderlijke kalmte, hij uitte zelfs geen enkele klacht. Wij hoorden het gesprek met de Duitser. De gevangene zei hem ronduit dat hij priester was. Toen begon de bruut nog meer tegen hem te razen. Na zijn dood heb ik pas gehoord dat die arme gevangene pater Maximiliaan zelf was. De eerwaarde heer Zweda vertelt nog iets ergers. Op een dag treiterde God hem met zichtbaar genot en met wellust als van een roofvogel die zijn prooi langzaam tergt en verscheurt. Hij zelf laadde nu op de zwakke schouders van pater Kolbe zware stukken hout, die hij met bijzondere zorg uitkoos, en beval hem vervolgens hard te lopen. Toen pater Kolbe struikelde, trapte hij hem in het gezicht en op de buik en sloeg hem met een stok, terwijl hij van verbeten razernij huilde: "Zo, je hebt geen zin om te werken, hè, huichelaar? Nu zal ik je wel leren wat werken is." Tijdens de middagrust beval hij pater Kolbe, onder veel vloeken en schelden, zich lang uit op een boomstam uit te strekken. Dan riep hij een van zijn sterkste beulen en liet hem 50 geeselslagen aan zijn slachtoffer toedienen. Pater Kolbe verroerde zich niet meer. Hij werd in de modder geworpen en met hout en takken bedekt. Toen men 's avonds naar het kamp terugkeerde, was pater Kolbe zo uitgeput dat hij gedragen moest worden door zijn lijdensmakkers. De volgende dag kon hij niet naar het werk gaan. Hij werd naar de verpleegkamer gebracht en daar verwees men hem naar het hospitaal met de diagnose longontsteking en volslagen uitputting. De getuige Sienkiewicz voegt er nog enkele bijzonderheden aan toe. Ik zat met pater Maximiliaan in hetzelfde vertrek. Gedurende enkele weken sliepen wij naast elkaar, totdat hij naar het hospitaal van het kamp werd overgebracht. Ik zag hoe hij een kruisteken maakte en op zijn knieën bad. Ik waarschuwde hem dat hij zich niet aan de straffen van het hoofd van het blok of van de SS moest blootstellen. Hij antwoordde mij: "Slaap, jongen, want er staat je zwaar werk te wachten en daarom moet je rusten. En ik, nu al oud, ik zal voor jullie bidden. Ik ben hier gekomen om samen met jullie het trieste lot van het kamp te delen." De eerste dagen van zijn verblijf in het kamp werd pater Maximiliaan aan het commando toegewezen, bij wie de priesters en Joden werkten. Zij bouwden het crematorium. Eens zag ik de dienaar Gods een kruiwagen vol kiezel duwen. De kruiwagen was groot, maar het wiel was klein, waardoor het werk nog verzwaard werd. Ik wilde hem helpen, want dit werk ging de menselijke krachten te boven. Ik stelde hem voor wat te rusten, terwijl ik in zijn plaats enkele kruiwagens kiezel zou halen. Per ongeluk merkte het hoofd dit, en omdat wij samen gesproken hadden, kregen we elk 10 stokslagen. Om ons nog belachelijker te maken in de ogen van anderen, moest pater Maximiliaan de kruiwagen vol met kiezel en mij daarbovenop naar de plaats brengen waar de kruiwagen geleegd werd, en mij op de kruiwagen terugbrengen waar wij de kiezel moesten opladen. Op de volle kruiwagen moest ik hem een keer en hij mij 2 keer dragen. Zo werkten wij aan die kiezel tot het avondappel. Om mij te troosten, zei me de dienaar Gods: "Beste Henk, alles wat wij te verduren hebben, is voor de onbevlekte. De anderen moeten zien dat wij dienaren zijn van de onbevlekte." In juni 1941 werd de dienaar Gods toegewezen aan het commando van Babice, waar de beruchte tiran Krot het bevel voerde. Eens werd hij onder het werk door die Krot zo hard afgeranseld dat hij naar de ziekenafdeling moest worden gebracht. De volgende episode stelt nogmaals de sterkte van pater Maximiliaan en zijn gelijkvormigheid aan Gods wil in het volle licht. Het gaat om een volkomen betrouwbaar verhaal van dokter Stemmler, een van de getuigen, zoals wij zagen, die het meeste contact met pater Maximiliaan in het kamp Auschwitz had. Ik herinner mij niet goed of het einde juni of begin juli 1941 was. Na het gewone avondappel gebeurde er zoiets vreselijks dat ik vandaag nog rillingen krijg als ik eraan denk. Doodop en rammelend van de honger keerde ik terug naar mijn blok 8, toen plotseling een bewaker voor mij stond die mij wat toebrulde en mij onder bedreiging met een knuppel naar een plaats bracht waar twee rijen gevangenen in carré opgesteld stonden te wachten. Zij joegen ons toen naar blok 28, dat wil zeggen het ziekenhuis. Daar moesten wij helpen de lijken naar het crematorium te dragen. Heel wat jaren had ik al achter de rug, en ofschoon ik ook in de Eerste Wereldoorlog heb meegevochten, had ik nog nooit een lijk aangeraakt. Die avond werd aan mij en aan een andere gevangene opgedragen twee lijken in een soort bak te leggen, waarvan ik mij herinnerde dat de slagers die gebruiken om de varkens af te schrappen. Ik stond voor de eerste dode. Het was een jonge man, helemaal naakt, de buik gescheurd, de benen vol bloed, de handen op zijn rug gebonden, een opgezette hals en zijn gelaat verried duidelijk de smartelijke doodstrijd. En ik was niet in staat om één stap voorwaarts te doen. De bewaker brulde en als een echo hoorde ik een rustige stem. Laten we hem opnemen, broeder. In een fractie van een seconde leek mij dat ik die stem kende. Met diepe afkeer nam ik het lijk bij zijn bebloede benen en mijn makker tilde het op bij zijn schouders en zo legden wij het in die bak. Toen namen wij het tweede, legden het ernaast en droegen de droeve last naar het crematorium gelegen bij het commando van het kamp. Ik was verschrikkelijk ontdaan. De kracht in mijn armen werd steeds minder, de sandalen vielen van mijn voeten. Ik dacht dat het veel beter zou geweest zijn als ik zelf in die lugubere bak vervoerd werd. En plotseling hoorde ik achter mij de rustige en ontroerde stem van mijn makker. Heilige Maria, bid voor ons. Het was alsof een elektrische shock door mijn ledematen ging. Ik voelde mij plotseling sterk. En nu kon ik met kracht dat soort baar dragen. We kwamen bij het crematorium, een laag bouwsel met plat dak en een hoge schoorsteen, waaruit een afschuwelijke lucht kwam die door de wind verdreven werd. Daar moest men de lijken op elkaar stapelen, nadat men aan de bewaker het nummer geroepen had dat met een soort stift op de borst geschreven was. Een fout kon fatale gevolgen hebben. Een familie zou het overlijdensbericht van een dierbare kunnen ontvangen, terwijl deze nog in leven was. Daarna moesten wij de verbranding bijwonen van die griezelige katafalk. Zij bestond in een groot rooster dat boven de vlammen in beweging werd gebracht en waarop de lijken van de arme gevangenen van het kamp verbrand werden. Ik was als waanzinnig, onbewust. We gingen terug, ik en mijn makker. Ik trilde over heel mijn lijf. Mijn benen waren verstijfd. Zachtjes duwde mijn makker de bak vooruit en daardoor ook mij. Nauwelijks waren wij over de drempel van het crematorium of ik hoorde de duidelijke en zachte stem zeggen: Requiem aeternam, dona eis, domine. Weer kwam mij die stem niet onbekend voor. Hij ging door en murmelde: Et verbum caro factum est. Wie was hij? Het was de minder broeder van Jipokalanov, pater Maximiliaan Kolbe. Thank you. De eerwaarde heer Zweda getuigt als volgt. Ik was toen juist verpleger in de afdeling voor besmettelijke ziekten van het kamp. Zodra ik wist dat pater Kolbe in het hospitaal lag, ging ik hem opzoeken. Hij was bij bewustzijn. Zijn aangezicht was vol schrammen en blauwe plekken. Zijn ogen stonden mat en uitgedoofd, terwijl zijn tong verstijfd was door een brandende koorts. Spreken kon hij niet. Ik had hem zo graag naar mijn afdeling over laten brengen, maar kon het niet gedaan krijgen. Ik beval hem daarom dringend aan in de goede zorgen van een vertrouwd verpleger. Na enkele dagen had de rust hem enigszins opgeknapt. De longontsteking scheen echter niet te willen genezen en de koorts bleef aanhouden. Gedurende deze ziekte waren geneesheren en verplegers vol bewondering over de mannelijke gelatenheid waarmede pater Kolbe alles verdroeg. Heel dikwijls herhaalde hij: voor Christus ben ik bereid nog meer te lijden. De onbevlekte is met mij. Zie, zij helpt mij zo goed. Maar de koorts wilde niet wijken, zelfs niet toen de symptomen van de longontsteking waren verdwenen. Pater Kolbe werd daarom naar de zaal van de besmettelijke ziekten overgebracht tussen de patiënten die verdacht werden van tyfus. Nu werd het makkelijker voor mij om hem op te zoeken. Zijn bed stond vlak naast de deur van de zaal. Aan iedere gestorvene die uitgedragen werd, gaf pater Kolbe zijn zegen en de absolutie onder voorwaarde. Voor de zieken was hij een echte zielenherder. Hij vertelde hun uit zijn rijke leven vol ervaring, hoorde biecht, bad gezamenlijke gebeden voor, beurde de moedelozen op en hield korte toespraken over de onbevlekte, die hij lief had als een kind. In de duisternis kwamen de gevangenen bij hem om te biechten of om een woord van troost te bedelen. Wanneer ik na mijn dagtaak bij hem kwam, drukte hij mij telkens aan zijn hart, troostte mij en wees me dan steeds op de onbevlekte, zeggende: zij is de ware troosteres der bedroefden, zij verhoort allen en helpt allen. Eens bracht ik hem een kop opgespaarde thee om hem blij te maken, maar wat stond ik verbaasd toen hij die weigerde aan te nemen met de verontschuldiging: waarom zou ik een uitzondering maken? De anderen hebben er ook geen. Onder de zieken werd hij steeds meer geliefd en allen noemden hem onze kleine pater. Gedurende zijn verblijf in het ziekenhuis werd hem door de voorzienigheid een grote troost bereid. Enkele malen de heilige mis opdragen. We moeten eerlijk toegeven dat wij bij het nagaan van het leven van pater Maximiliaan in al zijn details ons dikwijls de vraag gesteld hebben of hij nooit verlangde of probeerde de heilige mis te lezen of de heilige communie te ontvangen. Onze vraag wordt enigszins beantwoord door een bijzonderheid verteld door de getuige Sienkiewicz. We geven haar weer zoals hij in de akten van het proces is opgenomen. Dikwijls ging ik pater Maximiliaan opzoeken in het ziekenhuis en kwam daar van zijn lotgenoten te weten dat hij hun harten gestolen had en met de anderen zijn rantsoen levensmiddelen deelde. Zelf zei hij dikwijls dat hij de onbevlekte dankbaar was in het ziekenhuis te zijn, daar de zieken gebed nodig hadden en troost. In die tijd werkte ik bij het commando van de Boenawerke. Daar ik ginds bij de burgerarbeiders van Auschwitz het vertrouwen gewonnen had, kreeg ik van hen geld en brood. Eens bracht ik 400 mark en 30 medailles mee. De dienaar Gods verdeelde het geld onder de gevangenen, zegende de medailles en gaf ze weg. Eens bracht ik een doosje hosties mee, die ik van juffrouw Kanya gekregen had. Pater Maximiliaan celebreerde in het grootste geheim, dit weet ik zeker, tweemaal de heilige mis tussen de barakken. Ongeveer 30 man waren erbij tegenwoordig en ontvingen uit zijn handen de heilige communie. Hij hield ook toespraakjes waarin hij ons opwekte te bidden en ons toe te vertrouwen aan God en de Allerheiligste Maagd. Toen ik bij de Boenawerke werkzaam was, kreeg ik van de burgers wel eens levensmiddelen, maar het was heel moeilijk om die in het kamp te krijgen, want bij de ingang werden wij streng onderzocht. Ik vertrouwde de zaak toe aan pater Maximiaan en vertelde hem dus dat ik wel levensmiddelen naar het kamp zou willen smokkelen, maar dat ik erg bang was voor het onderzoek aan de ingang van het lager. Toen zei hij mij: "Stel je onder bescherming van de onbevlekte. Ik zal bidden en zij zal je helpen." Geïnspireerd door het geloof in de hulp van de onbevlekte moeder van God, begon ik levensmiddelen het kamp in te smokkelen, en dat lukte prachtig. Eens had ik een brood van 2 kilo onder mijn plunje en onder de windsels om mijn voeten 1 kilo spek. Aan het hek werd ik nauwkeurig gefouilleerd door de SS, maar zij merkten niets. Toen ik dit aan de dienaar Gods vertelde, zei hij mij: "Vertrouw je toe aan de onbevlekte en zij zal je nog vaker haar genade laten zien." Hoe heldhaftig het was in Auschwitz de heilige mis op te dragen, wordt onderstreept door dezelfde Sienkiewicz, die verzekert dat priesters, die gedurfd hadden de heilige mis op te dragen of sacramenten toe te dienen, voor straf naar de Steinbunker moesten, waar ze werden neergeschoten. De voorgaande getuigenverklaringen worden bevestigd door de volgende van Dr. Stemmler. Rond het einde van juli 1941 ontmoette ik pater Maximiaan opnieuw in blok 20, want beiden waren we ziek. Hij lag op de onderste brits, vlak bij de deur. Ik lag tegenover hem naast de bekende socialistische schrijver Barlitsky. Dat pater Kolbe daar ook lag, kwam ik te horen op het kantoor van advocaat Pozariski, rechtskundig adviseur van de Schrijversbond. Op het voorbeeld van anderen sloop ook ik 's nachts naar het bed van pater Kolbe. Het was een ontroerende ontmoeting. We spraken heel even over hetgeen we beiden gezien hadden bij dat verschrikkelijke crematorium, en toen werden we stil. Ik bleef kijken naar zijn uitgeteerd gelaat, zonder baard, moeilijk te herkennen. Alleen zijn ogen, die meer dan ooit glinsterden, verraden dat hij koorts had. Ik wilde hem niet vermoeien, ofschoon ik hem zoveel wilde zeggen. Maar hij moedigde mij aan en het liep uit op een biecht. Ik zat vol verdriet en wanhoop. Ik wilde leven. Zijn woorden waren diepzinnig en eenvoudig tegelijk. Hij spoorde mij aan veel vertrouwen te hebben in de overwinning van het goede. De haat is geen scheppende kracht. Alleen de liefde is scheppende kracht, fluisterde hij, terwijl hij stevig mijn hand in zijn hete hand drukte. De smarten zullen ons niet doen buigen, maar moeten ons steeds helpen sterk te staan. Samen met de offers van anderen zijn ze nodig, opdat degenen die overblijven gelukkig zijn. Hij greep mijn hand steeds vaster en wat hij zei over Gods barmhartigheid gaf mij moed, maar zijn woorden waarmee hij mij aanspoorde de onderdrukker te vergeven en kwaad met goed te vergelden maakten mij opstandig. De daaropvolgende nachten sloop ik weer naar zijn brits. We zeiden dezelfde woorden. Gedurende de nacht wees ik ook de weg aan anderen die naar wat sterkte en troost snakten, die onze godsdienst ons schenkt. Tot de dag aanbrak dat ik hem voor het laatst zag. Het hoofd van het blokhospitaal was dikwijls een prooi aan waanzinnige woedeuitbarstingen. Met een cynische lach liep hij dan van het ene bed naar het andere, beelde zich in arts te zijn, nam de koorts op, maar keek niet naar de thermometer. Hij bekeek enkel het gelaat van de gevangene. Hij, de smid, zocht naar gezichten van intellectuelen. Dat dwergachtig kereltje haatte allen, die volgens hun uiterlijk wel eens ontwikkelde mensen zouden kunnen zijn. Op die dag gooide hij pater Maximiliaan en mij het ziekenhuis uit. In de mening dat wij kleren zouden krijgen en ons een nieuw blok zou worden aangewezen, bleven wij tussen de blokken 21 en 22 wachten. Ik stond tegen een muur, hij tegen een andere. Hij bleef mij aankijken alsof hij wat wilde zeggen. Toen de bewaker afgeleid werd, profiteerde ik van de gelegenheid en ging naar hem toe. Hij greep mijn hand stevig vast en zei met duidelijke stem: "Ik beveel u aan in de bescherming van de onbevlekte." Nauwelijks had hij deze woorden uitgesproken of een schreeuw van de bewaker deed mij weer naar mijn plaats hollen. Ik bleef naar pater Maximiaan kijken. Het was de laatste keer, en zo is hij in mijn herinnering tot op heden gebleven. Zijn hoofd een weinig gebogen, de hoofdharen geschoren, lichte tekens van kaalhoofdigheid, diepe oogkassen met ogen gloeiend als karbonkels, een regelmatige neus, nog meer ingevallen wangen met een baard van een paar weken, jonge lippen, licht geopend tot een vergevende glimlach. Uit het te korte plunje staken twee armen, vel overbeen, en twee benen die verschrikkelijk mager waren. Zij riepen mijn nummer. Ik moest gaan. "Tot ziens," riep ik pater Maximiaan toe. Hij bleef mij volgen met zijn blik en zijn glimlach. Het zijn bewogen stukken uit het leven van pater Maximiaan. Gruwelijke getuigenissen van gruwelijke gebeurtenissen. Wat we gehoord hebben, bijvoorbeeld wat er gebeurd is bij dat crematorium, het is voor ons als mensen zeer moeilijk om ons in te beelden wat het moet geweest zijn. Maar in die diepe duisternis, waarin de mensen van het kamp van Auschwitz zich bevonden, en ja, een duisternis die zowel voor de gevangenen een feit was, in hun lijden, in hun moeilijkheden, als voor de bewakers en de verantwoordelijken in hun haat en in hun woede. In die duisternis scheen het licht van God in de figuur van pater Kolbe. En dat is hetgene wat wij mogen ontdekken in deze weergave van zijn leven. Het licht van Jezus Christus brandend in een eenvoudige man, in een Franciscaan, in de heilige pater Maximiliaan Kolbe. Een volgende keer gaan we verder en gaan we langzamerhand toekomen naar het moment waarop hij zijn ultieme liefdesoffer zal brengen, waarbij hij zijn leven zal geven voor een ander. En ook daar zullen we in dit programma getuigen van kunnen zijn. Ik hoop dat u ook een volgende keer opnieuw mag afstemmen op het programma Heiligen Getuigen. Dan lezen we u verder uit het boek Maximiaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.